Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch, nu in de boekhandel.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Midden in de Kalahari-woestijn in zuidelijk Afrika landt een klein rood vliegtuig. 7 personen stappen uit. Het echtpaar Winifred Fletcher en Joshua Haldeman en 5 kinderen. Hun missie? Het vinden van de verloren stad. Een soort Atlantis van de woestijn. Het is niet hun eerste luchtavontuur. Met de kinderen vliegen ze de hele wereld over. En niet zonder gevaar. Zo moesten de kinderen eens 3 dagen jagen en voedsel verzamelen tussen leeuwen en hyena's, omdat de jeep het had begeven in de wildernis. De ouders lijken immuun voor de stress die gepaard gaat met extreme risico's. En hun avontuurlijke geest nestelt zich in de kinderen. Ook in May, een van hun dochters. Ze blinkt uit in wiskunde. In haar tienerjaren raakt dit talent steeds meer overschaduwd door haar opmerkelijke schoonheid. Ze trekt de aandacht van Errol Musk, de bad boy uit de buurt. Maar ook een briljante ingenieur. Na 7 jaar hofmakerij weet Errol haar het huwelijk in te lokken. 9 maanden en 2 dagen na hun trouwerij komt op 28 juni 1971 hun zoon ter wereld. Elon Reeve Musk.
3, 2, 1.
Billionaire entrepreneur Elon Musk says his Starship rocket is ready to go to Mars.
But you're trying to do good things and you're a billionaire.
Trying to do useful things.
Elon Musk has now completed his $44 billion deal to buy Twitter after months of legal battles.
Hij maakt elektrisch rijden sexy, wil de mensheid naar Mars brengen en met een enkele tweet kan hij koersen laten stijgen of dalen. En zelfs de loop van oorlogen beïnvloeden. In deze podcast gaan we op zoek naar de drijfveren achter de handelingen van Elon Musk, een van de rijkste mensen op aarde. Hoe is hij dat geworden? Wie waren zijn voorbeelden? En is het wel verstandig om één mens zoveel genialiteit toe te schrijven? Mijn naam is Simon Dikker-Hupkes. Welkom bij Wie is Musk? In deze eerste aflevering onderzoeken we Musks jeugd in Zuid-Afrika en zijn bijzondere familiegeschiedenis. Welke elementen uit zijn verleden vormen de bouwstenen voor zijn visie op de toekomst? Daarvoor spreken we met Hans van der Loo, co-auteur van het boek Muskmania, de 5 waanzinnige succesprincipes van Elon Musk, en ook expert op het gebied van teambuilding en sociale en psychologische veiligheid. Welkom Hans.
Dankjewel, welkom.
We hadden gerust een hele podcast kunnen maken over het leven van de opa en oma van Elon Musk, want deze anekdote is nog maar het topje van de ijsberg. Wat voor mensen waren nou eigenlijk Winifred en Joshua, de grootouders van de kant van zijn moeder?
Nou, het meest is bekend eigenlijk van Joshua. Dat is wat dan betreft, zie je toch bij Musk. Hè? Dat wat dan betreft die mannelijke kant, dat die veel meer in de schijnwerper staat. Maar als je kijkt naar die Joshua, die is geboren in 1902 in Minnesota. Zo'n onherbergzame streek in de Verenigde Staten. Koude winters, vochtige zomers. En zijn vader, John Elon heette die. Dus daar heeft Elon zijn naam van gekregen. Die werd, toen hij 2 jaar was, werd hij bijna ongeneeslijk ziek. Zijn moeder heeft toen besloten om een chiropractische opleiding te gaan volgen. En dat was in die tijd echt wel avontuurlijk, want dat was illegaal. Dat was kwakzalverij. En je kon er voor de gevangenis ingaan. Dus okay. Wat dat betreft was dat echt een daad van moed die zij, ja. Die zij ondernam. En nou, ze heeft dat gedaan. De familie is vervolgens naar Canada verhuisd, omdat daar droger klimaat heerste. Die vader heeft nog 7 jaar heeft hij het uitgehouden, terwijl hij eigenlijk ten dode opgeschreven was. En toen is die Joshua, die is als een boer is in Canada, is die gaan werken.
Ja.
Nou, tijdens de Grote Depressie kwam daar een einde aan.
Grote Depressie, dus jaren 1930?
Nee, ja, 2030, ja. Zo eind jaren 20. En toen heeft hij eigenlijk allerlei baantjes heeft hij gedaan. Zwaar, vies, vuil werk, maar ook wel amusante baantjes. Hij was op een gegeven moment een rodeo-artiest. Dus hij heeft alles gedaan wat hij kon aanpakken. En nou, dat heeft eigenlijk zo geduurd tot zijn 30ste. Toen heeft hij die chiropractische praktijk van zijn moeder, die draad opgepakt. Is hij dat zelf ook gaan doen. En toen is hij ook zijn vrouw, die Winifred, is die tegen het lijf gelopen. Hij nam danscursussen om zich een beetje te ontspannen. En zij was de danslerares. En heeft er eigenlijk vrij pardoes. En dat is eigenlijk iets wat voortdurend terugkomt in het leven van de Musks. En alles wat daarmee te maken heeft. Heeft haar ten huwelijk gevraagd. En why not was haar reactie. Daar zijn 5 kinderen uit voortgekomen. En toen dat gezin eenmaal op poten stond, toen heeft hij ook vlieglessen genomen. Ja. Toen heeft hij zijn tweede grote hobby, namelijk het vliegen, is hij mee begonnen.
Nou, dat vliegen, dat is één ding. Dat is natuurlijk een extravagante hobby. Maar het is nog wat anders om dan helemaal naar de Kalahari-woestijn te vliegen. Om daar te gaan vinden. Kan je daar iets over vertellen?
Nou ja, dat speelt weer later. Hè? Want ze zijn van Canada op een gegeven moment zijn ze naar Zuid-Afrika gegaan. En toen is dat verhaal gekomen wat je net beschreef in die woestijn.
En waarom zijn ze uit Canada dan geëmigreerd?
Hij had contact met een chiropracticus in Zuid-Afrika. En in Pretoria. En die had echt enthousiaste verhalen over Zuid-Afrika. Hoe mooi het er was en hoe gaaf het er was. Nou, daar komen we zo nog wel over te spreken. Want dat is natuurlijk vreemd. We kennen Zuid-Afrika zeker die tijd was apartheid. Hoe kan je dat nou mooi vinden? Maar in ieder geval, hij werd enthousiast gemaakt. En dat had deels te maken ook met het feit dat hij hing de ideeën van de technocratische beweging hing die aan.
Technocratische beweging?
Ja, dat was een beweging, heel kort gezegd, was een beweging die vrij antibureaucratisch en anti-overheid was. Dus geen bureaucratie, je moet het zelf doen. Dus het zelfhelend vermogen en het zelfredzaam vermogen van mensen, dat werd sterk benadrukt. En het tweede was in die beweging, wat voorop stond, de allerslimste, die moet het voor het zeggen hebben. En niet beroepspolitici of mensen die via kruiwagens de politiek in zijn gekomen, maar gewoon de slimmerikken. Dus een grote nadruk op wetenschappelijke kennis en wetenschappelijke feiten.
En technologie.
En technologie. Ja. Dus dat.
Wel interessant om dat even goed te stellen, inderdaad. Want bij technocratisch denk ik aan soort wat aan Brussel wordt toegedicht. Ja. Van een bepaalde manier van politiek bedrijven.
Dat heeft tegenwoordig een slechte naam, maar in die tijd was het echt een vooruitstrevende. En eigenlijk moet je dat ook zien in het licht van opkomend fascisme. En de emotionele en de karakter van de politiek. Ook de gigantische polarisatie in die tijd. Waarbij die technocraten eigenlijk zeiden, joh, laten we het gewoon wetenschappelijke basis doen. Laten we de technologie laten bepalen.
Maar deze Joshua die trok zich dus weinig aan van wat de mensen vonden of van wat de overheid vond, als ik het goed begrijp.
Ja, dat hebben we meteen al een mooie draad te pakken.
Ja.
Het was avontuurlijk, hij was creatief, ook wel impulsief. Dus die reis naar Canada, dat is niet groots voorbereid.
Nee.
Hij heeft op een gegeven moment zijn vliegtuig uit elkaar gehaald en in onderdelen op de boot gezet om later in Zuid-Afrika weer in elkaar te kunnen zetten. En de hele familie is toen meegegaan, het avontuur tegemoet in Zuid-Afrika. En zijn toen terechtgekomen in Pretoria. En daar zit nog wel iets interessants aan, dat de Pretoria, van dat was een soort vrije haven in Zuid-Afrika. Het is de meest vrijzinnige stad van Zuid-Afrika. Ja. Ze hadden ook niks met apartheid. Daar is hij altijd tegen geweest en daar had hij niks mee. En dat kon hij eigenlijk, dat hoeft hij ook niet veel mee te hebben. Van Pretoria was een soort, wat ik net zei, een soort oase te midden van een door burgeroorlog geteisterd land.
Ja, oké. Interessant. Ze trekken zich nergens wat van aan. Groot geloof in technologie en wetenschap. Dus dat zit er goed in, later ook bij Musk. Dat is van de moederskant. Wat kun je ons vertellen over de vader van Elon, Errol Musk?
Errol Musk is een controversieel figuur. Het was aan de ene kant was het een briljant technicus, wordt er gezegd. Een briljant ingenieur. En was ook een goed ondernemer. Op een gegeven moment, ze waren best wel rijk. Weet je, dat gezin Musk wat zich dan later zou vormen. Ze hadden 6, 7 huizen in goede buurten. Hij belegde ook veel in allerlei, soms ook schimmige deals. Maar controversieel, omdat hij ook een hele donkere kant had. Een kort lontje. Hij was gewelddadig, agressief. En het was ook wel een doorzetter. Want May Musk, een van de kinderen van Joshua, van de tweeling. Die had hij ongeveer al jarenlang het hof gemaakt. En dat was een knipperlicht relatie. En ja, ze wist niet wat ze met die man aan moest. En eigenlijk wilde ze er niks mee aan. En op een goede dag, 1970, heeft hij haar voor een voldongen feit gesteld. Met de vraag van wie je met me trouwen. Nou, ze wilde dat niet. En hij vervolgens toen de ouders van May opgebeld, dus Joshua opgebeld. En ja, heeft gezegd, nou, ze heeft ja gezegd. En dat kwam goed uit, omdat de tweelingzus van May, die zou een paar maanden later trouwen. Dus ze konden er een gezamenlijke trouwerij van maken.
Ze konden
er
één grote trouwerij van maken.
Één grote trouwfeest van maken. Daarmee moet ik zeggen, die Haldemans, die hebben zich in die tijd dat ze in Zuid-Afrika leefden, die hebben zich echt helemaal opgewerkt. Dat was echt een bekende familie. Ze hadden ook contacten overal. En die chiropractische, die praktijk, die floreerde. Hij was ook president van de chiropractici in Zuid-Afrika. Dus dat, en die Errol, die heeft zich in feite omhoog proberen te werken, ook in die familie. Dus er zat ook wel een berekenend element zat erin.
Hij wilde een klein beetje ook omhoog trouwen.
Het was voor hem was het omhoog trouwen, want hij kwam zelf uit een dysfunctioneel gezin. Ja. Zijn vader was een dronkenlap, sloeg, was agressief. En dat was niet fijn thuis. Ja. En hij werd ook op school, Errol werd vaak in elkaar gebeukt. Omdat hij paste er niet zo bij. Dus hij werd gepest en in elkaar geslagen.
Hij komt dus uit een dysfunctioneel gezin. En luistert vervolgens mee erin om met hem te trouwen. Ja. Iets zeg maar dat dit geen gelukkig huwelijk is geworden.
Nee, dat is een understatement. Want het was een ware hel. Het heeft 9 jaar geduurd. Er zijn 3 kinderen uit voortgekomen. Dus als eerste Elon. Daarna nog een broertje Kimball en een zusje Tosca. En die jaren dat ze samen waren bij elkaar, dat was echt een hel. Errol, die kleineerde mee voortdurend. Was agressief. Gaf te kennen dat ze saai was, dat ze niet deugde. Dus er waren voortdurend ruzies. Die Errol was ook een gigantische rokkenjager. Dus voortdurend waren er affaires met andere vrouwen. Mm-hmm. En dat is na de scheiding ook nog helemaal uit de hand gelopen. Maar dat is voor later gezorgd. Ja.
Maar begreep ik wel dat Elon er uiteindelijk voor kiest na de scheiding om bij zijn vader te gaan wonen. Hoe kan je dat dan verklaren? Terwijl dat dus eigenlijk een enorme klootzak was.
Ja, dat is heel merkwaardig. Hij heeft zelf later altijd gezegd, het was een psychopaat noemt hij hem. En hij heeft zijn vader totaal irrelevant genoemd. Want die Errol die heeft nog wel geprobeerd om een deel van het succes van Elon te kapen. Door te zeggen dat hij Elon altijd ondersteund heeft met veel geld. En dat soort zaken. Heeft gezegd, nou dat is niet zo, dat is nooit gebeurd. Waarom is hij naar zijn vader gegaan? Ja, er is eigenlijk de meest voor de hand liggende verklaring daarvoor. Is dat zijn vader die had een encyclopedie. Mm-hmm. En het was een boekenworm. Het was een nerd, Elon.
Elon was een nerd.
Was echt een nerd. Was een boekenworm. En had een pc.
Ja.
En die had zijn moeder niet. En daar zit ook wel iets van het pragmatisme van Elon, wat je later ook wel ziet. Hij stelt je vaak voor verrassingen. Dan vraagt hij zich af, hoe kan dat nou? Aan de ene kant heeft hij iets heel strategisch, een soort meesterbrein. Ja. Aan de andere kant kan hij ook zomaar iets doen. En dan zit iedereen te denken alsof er een groot plan achter zit. Nou, waarschijnlijk is dat weer dat impulsieve van zijn grootvader Joshua.
En als kind kiest hij dan voor de encyclopedie en de personal computer.
Hij kiest daarvoor. En ik moet erbij zeggen, op de lagere school had een schoolvriendje, dat was eigenlijk een boezemvriend. En die kwam vaak bij Errol en Elon thuis over de vloer. Nou, die zei, er waren altijd alle gadgets waren er. Ze hadden kleuren tv, ze hadden de eerste die een computer hadden. Dus het was een soort paradijsje voor die kinderen.
Ja.
En die Errol, weet je, met al zijn slechte kwaliteiten die hij had. Dat was een ramp van een vent. Maar hij heeft in Ierland ook wel, en die jongens ook wel, veel geleerd.
Ja.
Dus ze gingen dan van die reizen maken of tochtjes maken in de auto. En dan gaf hij ze allemaal ingenieursachtige opdrachten en raadseltjes. En ja, ze hingen echt aan zijn lippen. Dus het was wat dat betreft ook wel een soort bron van kennis.
Ja, een soort slechte vader, maar had zijn goede dagen.
Als, dat is het, als ja, een mooie zo moet je dat zeggen, ja.
En als je nou naar Elon kijkt vandaag de dag, welke elementen zie je dan terugkomen uit zijn, zeg maar, van zijn vader en van moeders kant?
Nou, van moeders kant het avontuurlijke. Hè, want hij is dan later is uit Zuid-Afrika is die weggetrokken naar Canada eerst en later naar de Verenigde Staten.
Ja.
Hè, maar ook in zijn business ondernemingen. En dat hij op een gegeven moment, ja, stapt zo de ruimtevaart in. Iedereen had wel eens 10 keer bedacht. Hij is eerst natuurlijk met Tesla begonnen, ja, met auto's. Dat was ook al een soort gebied waarvan iedereen zei, niet doen joh. Het is al 80 jaar, dus niemand is het gelukt om ook maar 1 poot aan de grond te krijgen in die wereld. Nou, dat gaat hij toch doen. Dus het avontuurlijke, tegendraadse, dat van zijn grootvader. Ik zou zeggen dat technologische ingenieursmentaliteit van zijn vader, maar ook de slechte kanten, de donkere kanten van zijn vader. Want ja, daar zitten toch echt wel trekjes in van de duistere driehoek. Dus een groot gedeelte narcisme.
Ja.
Daar is Elon ook wel mee behept. Soms een beetje tegen het ook wel psychopathische aan. En ook een zekere dosis van machiavellisme. Het gewoon manipuleren, uitspelen van mensen tegen elkaar. Nou, dat waren echt allemaal elementen die bij die Errol, die je allemaal terugvond en die je bij Elon in verwaterde vorm ook terug begint te vinden. Tot en met het rokkenjagen.
Het is 1976. De ouders van de 5-jarige Elon vermoeden een probleem met zijn oren. Soms, als ze tegen hem praten, lijkt hij het niet door te hebben. Artsen adviseren om zijn amandelen te laten verwijderen. Dat helpt nogal eens. Maar ook zonder zijn amandelen is Elon regelmatig niet te bereiken voor de buitenwereld. En dat heeft niets te maken met zijn oren, maar alles met de werking van zijn brein. Hij kan naar binnen reizen en compleet nieuwe werelden ontdekken. Zelf omschrijft Elon het als beschikken over een grafische chip waarop gedetailleerde interactieve beelden verschijnen, waar hij berekeningen op los kan laten. Het liefst leest Elon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Alle informatie wordt verwerkt in zijn fotografische geheugen. Op de middelbare school krijgt hij weinig waardering voor deze talenten. Een paar jaar lang wordt hij dagelijks nagezeten en in elkaar geslagen door klasgenoten. 1 keer verliest Elon zijn bewustzijn en ligt hij 2 weken in het ziekenhuis. Nergens vindt de jongen respijt. Niet op school en niet thuis bij zijn vader. Ja, Hans, we hadden het er net al even over, maar niet echt een fijne jeugd heeft onze Elon gehad.
Nee, dat was triest. Wat we net al vertelden, een dysfunctioneel gezin, ja, maar dan ook nog een outsider op school. Het was wat dat betreft, hij hield zich niet bezig met waar al die andere jongens zich mee bezig hielden.
Waar hielden de andere jongens zich mee bezig?
Nou, met sport en verhalen vertellen over auto's. En later, als ze wat ouder waren, over de meisjes. Maar dat interesseerde hem allemaal niet. Hij was bezig met kennis verzamelen. Het was een ontzettende bedweter. Was hyperintelligent. Had niet in de gaten dat ook mensen stoorde.
Nee.
En dat hij altijd het laatste woord had en dat de beste wist. En dat hij niet geneigd was om iemand ook maar een centimeter ruimte te geven.
Hij dacht iemand dan er een dienst mee te bewijzen om even uit te leggen hoe het wel echt zat.
Dat was het. En daar zit ook weer een beetje dat technocratische van zijn grootvader zit er natuurlijk zit daarin. En het zag er ook vreemd uit. Het was geen mooie jongen. Hij had gigantische konijnentanden. En een beugel om die nog een beetje recht te krijgen. Een beetje pafferig gezicht. En hij was stil, verlegen, introvert. Elon Musk is van nature een hele introverte man. Dat merk je nu nog als hij dan soms optreedt. Dan denk je, als je dan die danspasjes van hem ziet, dan denk je, tenen krommend is dat bijna.
Hij zit een klein beetje verlegen te kijken of een soort cheeky van.
Ja, dat is het. Hè. Dus hij heeft het wel zich aangeleerd, maar het is niet. Dus hij was echt een buitenstaander, sociaal onaangepast. Zeker in die wat meer ruwe, rauwe Zuid-Afrikaanse omgeving waar hij in terecht kwam.
Ja. Nou, hij kon dus een beetje, ik zou dat misschien zelf typeren als maar vluchten naar binnen. In zijn hoofd.
Ja.
Hij omschrijft dat dus zelf van, ik heb een bijzonder brein. Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Kun je daar iets over uitleggen?
Nou, hij zelf heeft het omschreven dat dagelijks exploderen er duizenden ideeën in zijn hoofd.
Ja.
Dus hij is voortdurend bezig met het verwerken daarvan. Ja, ik ben geen neurowetenschapper, dus wat er nou precies in dat brein plaatsvindt, weet ik niet. is wel bekend dat hij, als we Myers-Briggs, als we kijken naar persoonlijkheidstype, dan is hij een INTP. Nou, ik zal het heel even kort uitleggen. Het is een introvert iemand. Hij denkt echt in grote lijnen.
Ja.
Hij denkt puur theoretisch, niet gevoelsmatig, maar theoretisch. En hij denkt eigenlijk heel consequent, weet je, logisch.
Ja.
Dus logisch opeenvolgende stappen. En dat is ongeveer 4% van de mensen in de wereld die heeft zo'n type breinmechanisme. En dat heeft hij dan ook. En dat zijn over het algemeen zijn dat hyperintelligente mensen. Maar ja, hoog IQ, laag EQ.
Laag EQ, dus emotioneel en sociaal is het vaak wat we hopen.
Ja.
Jij hebt een boek geschreven over Musk. Muskmania, de 5 waanzinnige succesprincipes van Musk. Die hangen denk ik dan samen met zijn intelligentie en zijn persoonlijkheidstype. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, ja. Als je die 5 principes op een rijtje gaat zetten. De eerste dat is, hij biedt hoop in bange dagen. Zo hebben we dat genoemd. Dus het is een ondanks alles een positief ingesteld iemand. Dus je kan zeggen, hij heeft zoveel ellende heeft hij meegemaakt tijdens zijn jeugd. En hij heeft zich eraan ontworsteld. Want hij had inderdaad, wat je zegt, die vlucht naar binnen. En op een gegeven moment ook de vlucht naar buiten, naar elders. Want hij is Zuid-Afrika ontvlucht. En hij wil er ook niks meer over horen eigenlijk. Maar dus door die vlucht van binnen heeft hij echt zo'n soort systeem ontwikkeld. Van joh, ik heb mijn eigen wereld. En ik heb mijn eigen gedachten. Ik heb mijn eigen levensfilosofie. En dat is wel heel interessant. Al op zijn 14e had hij eigenlijk de bouwstenen van zijn levensfilosofie. Dus was ook een ontzettend vroegwijs kind. Ik weet niet wat jij deed toen je 14 was, maar ik hield me niet bezig met mijn levensbeschouwing. Nou, dat is één van de waanzinnige principes. Tweede principe is, ja, hij stelt zich gigantische ambities. Nou, dat zag je eigenlijk al bij je van jongs af aan. En het liefst niet hier op aarde, maar daarbuiten. Dus dat wat dat betreft, hij las veel science fiction, comic books en die dan over de ruimte gingen. En dat is ook een beetje vreemd. Hè? Van hij leefde midden in Zuid-Afrika in die tijd op het hoogtepunt van de apartheid. De rellen waren er. Er was een burgeroorlog aan de gang. Het deed hem allemaal niks. Deels omdat hij daar in Pretoria toch nog aardig een soort gated community zat. Maar deels ook omdat hij heel zich bezig met universele vraagstuk van de mensheid en de menselijke civilisatie. En waar we later in de ruimte naartoe gingen en de vraagstukken van het universum was hij bezig. En wat er om hem heen gebeurde interesseerde hem eigenlijk geen fluit.
Nee.
Dus hoge ambities, nou dat zien wat anderen niet zien, dat is ook zo'n waanzinnig principe. Hij stelt zichzelf vragen of dingen mogelijk zijn tot het moment dat het wetenschappelijk gezien niet meer zou kunnen.
Nee.
He, dus als je zegt, nou nu is er een soort iets van de zwaartekracht, nu is er een wetmatigheid, ja die kunnen we niet opheffen, ja, dan houdt het op. Maar daarbinnen neem ik gewoon niks voor lief aan.
Moment tot dat moment tot
ga ik door en stel ik mezelf vragen en stel ik andere vragen.
Ja.
Nou, dat is het derde principe. Het vierde principe, dat heeft te maken met het feit dat het een hele harde werker is. Nou, dat zie je nog niet zo komen in zijn jeugdjaren. Dat komt wel later, want als hij naar Canada gaat, dan neemt hij ook weer allemaal vieze, vuile baantjes. Net zoals zijn grootvader eigenlijk, neemt hij aan. En ook gevaarlijke baantjes gaat hij doen. En dan zie je ook dat hij met zijn poten in de klei staat. En dat is een van de interessante dingen van Elon Musk. Het is een gigantische visionair, maar hij maakt het ook waar. Ja. En hij is niet te beroerd om wekenlang onder stinkende robots te liggen.
Ja, hij is ook niet iemand die vanaf zijn vakantieadres zijn personen aanstuurt. Hij is altijd zelf ook aan het werk.
Ja, hij is het zelf. Ik weet niet hoe het nu is. Ik ben daar toen in die fabriek in Fremont geweest, in Tesla. Ik had nog de stille hoop om mooi te spreken. Maar nou, men zei, je hebt hem niks te bieden. Dus dan is hij ook gelijk gedesinteresseerd. Ik zag hem wel in de verte. Daar zat hij dan blijkbaar. Daar had hij dan, moest hij zitten. Het was echt in het midden van het kantoor wat bij de fabriek hoorde. Dus daar, het is echt midden van zijn mensen. Dus wat dat betreft, hij is er altijd bij betrokken.
Ja, en het vijfde principe?
Het vijfde principe is dat hij zet mensen in beweging. En dat is natuurlijk iets vreemds, omdat we net hebben verteld dat dit zo'n introvert iemand. Maar dat moet je natuurlijk ook de tijd met je mee hebben. En dat die mensen in beweging zet, dat heeft hij nog niet gelukt in Zuid-Afrika. Nee. Vandaar werd hij in elkaar geslagen, dat heb je mooi beschreven. En het is wel opmerkelijk ook dat eigenlijk niemand van zijn klasgenoten hem ook maar enige herinnering aan hem heeft.
Nee.
Het was allemaal een stille dromer die er een beetje bij ging. Ja, was super slim, maar daar hadden ze zelf niks mee. Maar op dat moment dat hij dan later in Silicon Valley na veel omzwervingen komt, ja, dan heeft hij ineens zijn topos gevormd, zijn leefgebied gevonden. En daar wordt naar hem geluisterd. Van daar zitten al die slimmerikken.
Daar kunnen ze wel, bedweter kunnen ze wel waarderen.
Daar kunnen ze waarderen. Ja. En dan wordt hij ineens groot.
Ja, en dan gaat hij ook misschien nog meer in zichzelf geloven en gaat hij de hele mensheid vertellen
Ja, nou ja, en een van zijn,
we moeten gaan leven.
Ja. Zijn makkers is dat hij zegt altijd, Elon die is betrokken bij de mensheid, maar niet bij de mensen om hem heen.
Nee.
Dus dat, ja. dat typeert hem ook wel weer.
Mooi. In 2021 was hij te gast bij Saturday Night Live en vertelde hij dat hij het syndroom van Asperger heeft. Was dat ook in zijn jeugd al bekend?
Niet dat bekend is, maar ja, het werd natuurlijk wel altijd gesuggereerd.
Ja.
En het feit dat hij die INTP, waar we het net over hadden, die Myers-Briggs typologie, dat zit ook al aardig in die richting. Want het gaat om 4% van de volking, maar ik geloof 80% van die 4% die heeft een autistische stoornis. Ja. Maar het is wel zijn coming out.
Ja.
Hij vertelt het dan in een van zijn openhartige buien. Ja, ja. Soms heeft hij dat.
Vertelt dat hij op het spectrum zit.
Ja. Ja.
Nou goed,
ja.
De ideeën daarover zijn door de jaren heen ook veranderd. We kijken daar nu vandaag de dag ook anders naar dan misschien in die tijd.
En besef wel dat het eigenlijk een soort, in dat Silicon Valley waar hij toen in zat, was het een soort geuze kwalificatie.
Ja,
ja, je bent dan gefocust, je bent gestructureerd, je houdt je maar met één ding bezig, je houdt niet met flauwekul bezig, weet je bent als een laserstraal, ga je de materie in. Dus het was mooi om dat te vertellen.
Wat we hebben geleerd van in een van de vorige series in deze Wie is reeks over Poetin, dat de gevolgen van een onveilige en traumatische jeugd, dat die gigantisch kunnen zijn. Nou is het natuurlijk altijd lastig om daar zeg maar in grote beweringen over te doen. Maar als we eventjes met alle voorbehouden in acht te nemen. Wat kunnen we bij Elon terugzien van zijn jeugd met emotioneel misbruik. Misschien ook wel geweld wat hij heeft gezien. En in ieder geval ook meegemaakt van zijn klasgenoten. Op welke wijze zien we dat nog terug vandaag de dag bij hem?
Nou, er zijn psychologen. En er is er één dat vind ik een hele goeie. George Colreiser, dat is een hoogleraar. En dit was een gijzelingsonderhandelaar is die geweest. Dus die heeft honderden, zo niet duizenden gijzelingen tot een succesvol einde weten te brengen door in contact te komen met gijzelnemers. Weet je? Want dat is een moment dat er staat iemand met een granaat in zijn hand en je kan verder niks.
Nee.
Dus je moet proberen zo iemand dat hij te bewegen dat hij die granaat neerlegt. En gevraagd naar het geheim van zijn succes, zei die Colreiser, alle mensen die hebben een soort veilige basis hebben die nodig.
Ja.
En die hebben ze ook. En je moet proberen de veilige basis van zo'n gijzelnemer moet je proberen te vinden. En als je dat weet, dan heb je contact en heb je ook een ingang. Nou, bij Elon zie je dat die basis heel onveilig was. In zijn gezin, op school.
Ja.
Dus alle zaken die er eigenlijk leiden tot zo'n veilige basis, die ontbraken bij
die
hem.
Die veilig zouden moeten zijn.
Zouden moeten.
Ja, die waren bij hem.
Maar hij heeft zijn eigen veilige basis heeft hij gecreëerd met zijn eigen ideeën. En daar heeft hij echt gigantische muren omheen gezet. Dus daar kom je ook niet doorheen. Die ideeën die hij heeft, en die heeft hij later dan verder nog uitgewerkt, maar die erop neerkomen van wij zijn gedoemd eigenlijk. Het aardse leven is gedoemd om onder te gaan op den duur. Ja. Dus wij moeten een nieuwe intergalactische civilisatie moeten we gaan creëren. Nou, dat had hij ook niet helemaal van zichzelf, maar dat had hij ook uit de boeken geleerd. En nou, dat is iets wat je niet uit zijn hoofd kunt praten. Dus als met alle andere dingen denk ik soms nog, is hij strategisch bezig. En als mensen vragen, Twitter, hoe past het in het plaatje? Nou, ik denk, dat past niet zo in het plaatje. Dat is een soort impulsief iets geweest.
Ja.
Maar dat de ruimte ingaan en dat hij daarnaar streeft en dat dat zijn einddoel is, daar krijg je hem niet vanaf.
Dat is echt zijn missie en zijn purpose.
Ja. Nou ja, er is ook wel eens gezegd, weet je, stel dat hij alles moest opgeven, dat hij geldgebrek had, dan zou die Tesla, zou die zo van de hand doen. En dat zou hij zo weten te verkopen van die missie is volbracht. Weet je, van duurzaam vervoer en duurzaam transport. Dan zou hij ook een hele hoop andere dingen zou die zo vergeten. Maar het SpaceX-programma en de reizen naar Mars.
Dat zal hij niet opgeven.
Dat zal hij nooit opgeven.
Het is 1985. De 14-jarige Elon Musk topt over de betekenis van het leven. Het lezen van Nietzsche en Schopenhauer dragen niet bepaald bij aan de stemming van de depritiener. Maar dan komt er uit onverwachte hoek verlichting. Het science fiction boek The Hitchhiker's Guide to the Galaxy van Douglas Adams. Dit vertelt het verhaal van Arthur Dent, die als enige mens de totale vernietiging van de aarde overleeft. Ford Prefect heeft hem gered. Een alien die werkt aan een reisboek voor transgalactische reizigers. Met veel humor behandelt het boek thema's als de aard van intelligentie en het leven. Met als belangrijkste conclusie, het universum is het antwoord op alles. Dus het is veel belangrijker om je af te vragen
wat zijn de vragen die we moeten stellen? Voor Elon, dit boek, zijn nieuwe Bijbel. Adam schreef zijn iconische werk op een typemachine met daarop een sticker "Stop de apartheid". Zijn werk was een aanklacht tegen economische ongelijkheid. Een satire waarin hij naar voren bracht waarom het moreel onjuist is om rijke kolonisten naar andere planeten te sturen en daar luxe koloniën te bouwen. 30 jaar later laat Musk weten dat zijn eerste kolonistenschip naar Mars Heart of Gold zal heten. Vernoemd naar het beroemde ruimteschip uit The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Hans, heb jij het boek gelezen?
Ja, een tijd geleden. En ik moet er eerlijk bij zeggen, op mij heeft het geen onuitwisbare indruk gemaakt. In tegenstelling tot Elon. Weet je, het was zijn Bijbel, maar ik heb het gelezen en ik dacht, wat moet ik ermee? Ik was toen in die tijd was ik veel meer bezig met gevoelens en emoties. Ja. En hoe dat dan zit, weet je. En niet met het intergalactische reizen.
Jij bent een ander Myers-Briggs type als ik dit zo hoor.
Ja, ja, ja zeker. Ja.
Ik vond de film geweldig. En voordat het een boek was, was het ook een hoorspel op de BBC radio. Dus het heeft vele verschijningsvormen gekend, ja, in dit boek. Even los van wat wij ervan vinden, wat is de invloed van dit boek geweest op Musk's ideeën over de toekomst?
Nou, dat is wel groot geweest. Kijk, zeker toen hij jong was, hè, heeft hij als 14-jarige heeft hij dat gelezen. Er zijn later zijn er nog bijgekomen. Hè. Er zijn hele boeken over Benjamin Franklin en Alexander de Grote. Dat heeft later echt een nog groter invloed gehad. Maar zeker toen op zijn jonge leeftijd. Alles bleek als een puzzel in elkaar te vallen. Ja. Weet je, en alle antwoorden werden hier ook gegeven. En hij zag zichzelf ook als degene die dan de nieuwe vraagstukken en antwoorden van het universum zou gaan geven.
Ja, en het was voor hem dus een perfecte vlucht om zich met dat soort vragen bezig te houden. En niet met de daadwerkelijke burgeroorlog die zich zeg maar naast de deur afspeelde in apartheid Zuid-Afrika.
Ja, zeker. En je kan je voorstellen wat dat ook weer deed in zijn klas. Ja. Weet je, waar één zo iemand zich daarmee bezig hield. Want het was geen literatuur die 14-jarigen tot zich namen. Het werd veel gelezen, met name in IT-kringen. Ja. En die vond het allemaal fantastisch. En de ruimtevaartdeskundige. Maar dat was niet iedereen, zeker niet in die tijd.
Nee, nee. Uiteindelijk het thema van dus ontvluchten van waar het niet fijn voor jezelf is, dat speelt een grote rol in zijn leven. Uiteindelijk gaat hij ook weg uit Zuid-Afrika. Kan je daar iets over zeggen, over die route die hij heeft gekozen? En wat is eigenlijk de aanleiding dat hij zegt, nu moet ik vertrekken?
Ja, hij zag geen mogelijkheden om te blijven in Zuid-Afrika. Maar dat was ook iets heel praktisch. Dan krijg je weer het pragmatische. Ja. Hij moest 2 jaar in dienst.
Ja.
Dat was 2-jarige dienst. En dat wilde hij onder
militaire dienst.
Militaire dienst. Hè. Hij wilde onder geen voorwaarden wilde hij dat doen. Dus hij moest verdwijnen. Hij moest uit het land. Uit. Nou, het liefst was hij gegaan naar de Verenigde Staten. Dat was voor hem het beloofde land. De American Dream, waar dingen mogelijk zouden zijn. En waarbij hij zijn ideeën waar zou kunnen maken. Dat was echt zijn ideaal.
Ja.
Maar ja, dat ging niet. Dus hij had een tussenroute had hij voor zichzelf gekozen. Dat was omdat zijn moeder mee, die had een Canadees paspoort.
Ja.
Dus dan zou hij ook een Canadees paspoort kunnen krijgen. Nou, dat duurde eventjes voordat het allemaal administratief geregeld was. In die tussentijd heeft hij zich ingeschreven aan de Universiteit van Pretoria. Ja. Schijnt hij ook nog een soort bedrijfsmanagement gestudeerd te hebben. Maar de stukken die zijn verdwenen. Dus je kan niet iedereen, kan niemand meer traceren. Maar dat was puur als een soort, als je op de universiteit zat, dan kon je ook niet opgeroepen worden voor dienst. Het was puur om tijd te winnen. Nou, zodra hij zijn paspoort heeft, is hij met $2000 naar Canada gegaan.
En hoe oud was hij toen?
Toen was hij 17 jaar nog.
Dat is vrij jong, toch? Om in je eentje ergens naartoe te gaan naar een ander land. Ja.
Maar goed, als je een grootvader Joshua hebt gehad, die met zijn vliegtuig wat dat betreft 50.000 kilometer vloog, dan denk je, nou, dan moet dit ook kunnen. En hij heeft het gedaan. Hij is naar Ottawa gegaan, waar hij dacht dat er zou een oom wonen. Nou, die bleek er niet meer te wonen. En toen is hij naar een onherbergzame streek, ergens in het midden van Canada is hij gegaan, waar een neef van zijn moeder woonde. Nou, dat was sowieso ook nog een reis van een paar duizend kilometer daarnaartoe. Daar is hij terechtgekomen en daar heeft hij eigenlijk alles aangepakt wat hij maar kon. Dus hij is wat dat betreft met het oogsten van de gewassen, maar het schoonmaken van graansilo's, wat een levensgevaarlijk werk was. Want je zat dan in echt een donkere silo op de grond, was je aan het poetsen. Weet je, dan moest er niet op dat moment iemand boven ineens graan erin gaan gooien of zo. Of je moest uitglijden.
Dus dit is de periode in zijn leven dat hij echt ook leert wat hard werken is. En een soort overleven komt er eigenlijk ook in hem naar boven.
En dit kan hij ook. Ja. Dit is wel wat dat betreft is een ander soort overleven dan wat hij deed. Het is niet de vlucht in de boeken. Maar dit is gewoon vlucht in het werken. Gewoon hard werken, dingen doen. Dat heeft hij daar geleerd. Nou, dat heeft hij ongeveer een ruime zomer heeft hij volgehouden. Toen is zijn moeder, zus en broer, die zijn ook naar Canada gekomen. En toen is hij gaan studeren aan de Universiteit van Queens in Kingston.
Ja.
Dat is vlak aan de Amerikaanse grens. En ja, daar heeft hij eigenlijk een soort pretpakket is die gaan studeren. En dat is eigenlijk wel vreemd gezien zijn hele achtergrond. Je zou denken, nou, die man die koos waarschijnlijk een van de beste universiteiten uit. Maar het was een pretpakket heeft hij gedaan.
Wat bedoel je met een pretpakket?
Nou ja, nou, het waren die vakken die meer bedrijfsmanagement, dat soort zaken heeft hij gedaan. Heeft ook wel iets natuurkundigs gedaan hoor, maar het was niet... Kijk, die universiteit stond niet aangeschreven, was heel bekend.
Het was voor hem een soort tussenjaar.
Het was twee tussenjaren. En hij heeft gezegd, waarom heb je nou gekozen voor deze universiteit en niet voor meer prestigieuze universiteiten? Dat was omdat hij gezien had dat er meer meisjes zaten op die universiteit. En dat vond hij nu ook belangrijk. En hij heeft eigenlijk dit gebruikt ook als een periode, ook om het andere geslacht ook te verkennen. En ook feestjes te doen waarbij het interessant was. Hij dronk geen druppel. Hij bleef altijd apart en... Hij genoot wel van de mensen om zich heen. Maar hij was degene die altijd de plaatjes opzette. Ja, weet je, zodat hij niet direct hoefde te praten.
Hij koos een soort rol uit op het feestje.
Dat is het. Hij koos een rol uit. En hij had ook het oog laten vallen op ene Justine Wilson. Dat was een student in de letteren. Die zat in de artskant. Die Justine die vond het een vreemde vent. Een vreemde snuiter, een nerd. Dus die moest niet zoveel van hem hebben. Maar hij heeft me aangedrongen. Totdat het op een gegeven moment een relatie werd.
Ja.
Na maanden. En dan had hij zijn eerste eigenlijk ook relatie had hij te pakken.
Ja, leuk. Dus hij heeft die tijd ook gebruikt om zichzelf een beetje opnieuw uit te vinden. Of zichzelf te leren kennen, zoals we dat tegenwoordig noemen. Ja.
En hij is toen vervolgens is hij doorgegaan naar de Verenigde Staten. Toen heeft hij wel de overstap gemaakt naar de Universiteit van Pennsylvania in Philadelphia. Nou, daar heeft hij op Wharton onder meer gezeten. Nou, dat was een Ivy League universiteit. Ja. En daar is hij wat dat betreft veel verder in.
Toen is hij eigenlijk weer serieus geworden.
Toen is hij serieus geworden. Nou, daar zit nog een soort tussenfase in 1994. En dat is wel belangrijk voor het verhaal. Dus hij samen met zijn broer Kimball was een roadtrip ondernomen naar Silicon Valley. Je moet bedenken, Pennsylvania zit helemaal aan de oostkust. Dus helemaal Amerika door in de auto, een oude BMW. Naar de andere kant. En toen kwamen ze in de Silicon Valley. En daar explodeerde die. Want dat was de tijd. Ja, de tijd van Apple. Google begon toen net.
Welke tijd is dit ongeveer?
Dan hebben we het over 1994. Ja. Het staat op exploderen. En hij ziet iets wat hij nog nooit in zijn leven heeft meegemaakt. Allemaal mensen om hem heen die net zo gek zijn. En net zo denken als hij. Weet je, die niet de outsiders zijn, maar het voor het zeggen hebben.
Ja.
Dus het was voor hem was dat een soort de belichaming van al zijn idealen. Hij heeft zich na de Universiteit van Pennsylvania heeft hij zich ingeschreven en hij is ook aangenomen aan Stanford University, wat daar in de buurt zit van Silicon Valley. En daar is hij maar 2 dagen geweest. En men raadselt eigenlijk wat hem bezielde. Nou, wat de verklaring die hij zelf altijd heeft gegeven is dat hij toen hij daar zat op Stanford dacht ik moet iets praktisch gaan doen. Maar men vermoedt ook dat er ook een strategie achter zat. Dat Stanford is natuurlijk nog prestigieuzer als Pennsylvania. En dat hij wat dat betreft dan minder kans liep om het land uitgezet te worden. Dus,
Want had op dit moment had hij nog geen visum? Of,
Je hebt wel een visum, maar in de Verenigde Staten gaat alles met punten en ratings, weet je. En ook je creditcard en zo bijvoorbeeld, die krijg je, dan moet je allemaal punten verzamelen. Dus de rating van Stanford, die was wel belangrijk voor hem om te krijgen. Dus dat zou ook nog een mogelijkheid kunnen zijn. Maar toen is hij, toen is hij naar Silicon Valley gegaan.
En toen is hij eigenlijk niet meer weggegaan.
Is die ondernemer geworden, niet meer weggegaan. En daar houdt eigenlijk zijn jeugd houdt op.
Ja.
Dan is hij eigenlijk aangekomen in het beloofde land.
Ja,
California. California Dreaming.
Hans, we naderen het einde van de show. Wat moet de luisteraar nou in zijn achterhoofd houden over de drijfveren van Musk als ze hem de volgende keer weer op het nieuws zien met een nieuw bedrijf of een nieuwe raket van SpaceX of een nieuwe hersenchip van Neuralink? Welk zaadje uit zijn jeugd verklaart volgens jou Elon Musk?
Nou, als je zo naar hem kijkt, dan moet je altijd beseffen dat de geschiedenis zich gedeeltelijk weer herhaalt. Dus er is een belangrijk gedeelte van het avontuurzin, van ook het dwarse en van het geloof in technocratie van zijn grootvader. Er zit iets van de technologische kennis, de ingenieursmentaliteit, gewoon dingen ontleden en dan gewoon weer logisch in elkaar zetten van zijn vader, maar ook de donkere kanten, hè, die we de laatste jaren veelvuldig bij Musk hebben gezien, die zijn vader Errol had. Dus wat dat betreft, er zit wel een lijn zit erin. En als je nou moet kijken, wat zijn nou de elementen die je uit Musk moet halen? Dat is, enerzijds is dat gigantische geloof in een positief einde. Daar gelooft hij echt in. Ja. Weet je, het kan niet slecht zijn. En hij roept dan ook het doembeeld op van de ondergang van de aarde. Maar uiteindelijk zal het goed komen. En we moeten hem maar volgen. Dus dat is ook weer een beetje een technocratische gedachte. Is dat het feit dat je door anders te kijken ineens heel andere dingen, een heel andere wereld om je heen kan zien. Dus die verbeeldingskracht. Dat je je nooit tevreden moet stellen met middelmaat, maar altijd moet gaan voor het hoogste. Geen eens de moonshot, maar mik dan maar op Mars. Ja. Weet je, de maan is wat dat betreft is nog te makkelijk. En het feit dat hij ook, het harde werken, wat hij zich heeft aangeleerd, dat hij zelf ook doet. Het is echt een doener. En daarin verschilt hij van de meeste goeroes en de meeste visionairen. Dat hij die combinatie heeft van het visionaire en het doenen. En uiteindelijk, in mijn boek heb ik hem beschreven als een wavemaker. En wat zijn wavemakers? Dat zijn mensen die heel goed in de gaten hebben wat er speelt. En dan pijlsnel op de golven van vernieuwing mee kunnen surfen. Maar die ook zelf golven kunnen veroorzaken. Ja. En daar is hij echt een meester in. Maar de vraag of elke golf even goed is en of elke golf even gewenst is. Ja, dat is wel een grote vraag. En ook het feit dat hij de mensheid probeert te redden, maar geen enkel oog heeft voor de mensen om zich heen. Dat is toch ook iets wat heel bedenkelijk is.
Dankjewel, Hans van der Loo.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Wie is Musk? Een podcast van VBK Audiolab en uitgeverij Atlas Contact. We hebben nog een boekentip. In Silicon Valley voelde Musk zich ineens als een eend in het water. Wil jij dat al je collega's zich zo voelen? Lees dan Als alle breinen werken van Saskia Schepers. Ook voor een beter begrip van neurodiversiteit. Alle boeken uit de podcast vind je op boekenwereld.com via de link in de show notes. In de volgende aflevering spreken we techjournalist Thijs Roes over de vermeende superkrachten van Musk.
Is hij nou een superheld? Ik weet het niet, maar zo eenzaam als al die superhelden in al die films zijn, zo moet hij zich wel voelen.
Waardeer je deze serie? Geef ons dan een recensie op bijvoorbeeld Apple of Spotify. Dat helpt andere mensen deze serie ook te vinden. Wie is Musk? Is gemaakt door Rachel van der Pol en Simon de Kerhupkes. Productie, Ellen van Dalsem en Hedy de Vree. Techniek en montage, Daphne Blokhuis en Stefan van Duin van Tinium Audiobook Producties. Muziek, BMG Production Music.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Laat haar profiel nog zien.
Sophia, 28.
Advocaat.
Yes! Doe wat nodig is. Het belangrijkste is haar persoonlijke omgeving, Erik.
Hi, jij bent Sophia.
Hi.
Hi, ik ben Jonathan. Nog nooit kwam je zo dicht bij de Nederlandse spionagewereld.
Ja, dan mocht blijken dat deze leiden minder onschuldig zijn dan gedacht. Dat is de case closed.
Omdat het Den Haag is?
Politiek is een no-go.
Jonathan, een razendsnelle audiothriller over een jonge AIVD'er op een onmogelijke missie.
Ik krijg nog iets binnen via de politieke desk.
We moeten niet hebben dat dit zich tegen ons keert.
Een verhaal over Russische inmenging in de politiek. En over macht en ambitie.
Ik heb dus de hele tijd het idee dat ik iemand zie.
I said no.
Hey.
Go away.
Don't be stupid.
Don't!
Sophia! Sophia!
Gebaseerd op de ervaringen van voormalig AIVD'er Inze Martin.
Jonathan.
Ja?
Kijk uit, hè. Dat je niet vergeet waarom we dit doen.
Nu, in je favoriete podcast-app.